Ook vanmorgen lezen we twee gedeeltes uit het woord van God. Allereerst uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek, Genesis 4, vers 1 tot en met 16. Waarin we lezen van Kain, Abel en God. Genesis 4, vers 1 tot en met 16. En aansluitend lezen we vanuit het Nieuwe Testament uit 1 Korinthe 1, versen 18 tot en met 31. 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 31. Maar we beginnen dus bij Genesis 4, vers 1 tot en met 16. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Kain. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En zij baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Letterlijk staat er, hij keek er van weg. Toen ontstak Kain in grote woede. En hij liet zijn hoofd, letterlijk zijn gezicht, hangen, zakken. De Heere zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kain sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen ze op het veld waren dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heere zei tegen Kain, waar is Abel, uw broer? En hij zei, ik weet het niet, ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei, de Heere dus, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt. Weg van de aardbodem. Die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kain zei tegen de Heere, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt mij zal doden. Maar de Heere zei tegen hem, daarom zal al wie Kain doodt zevenvoudig gewroken worden. En de Heere merkte Kain met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam hem zou doden. En toen ging Kain weg van het aangezicht van de Heere. En hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Tot zover dit gedeelte en dan nu 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 31. Want het woord van het kruis, hier is dat voor Paulus een synoniem voor de boodschap van het evangelie, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan en het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwisten van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want Omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. Dat betekent te redden hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtige, niet veel aanzienlijke. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is teniet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zijn zal zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Tot zover de lezing van het woord. Ook vanmiddag staan we stil bij het hoofdthema in de serie Leer mij God kennen. Leer mij God kennen. En vanmiddag letten we op hoe God omgaat met Abel en Kain. En ik heb dat maar genoemd. God kiest anders. Leer mij God kennen. God kiest anders. We letten op drie dingen. Allereerst twee broers en hun offer. Ten tweede op Gods keuze en de consequenties daarvan. En ten derde onze reactie en Gods rode draad. Want dit staat niet op zichzelf, deze gebeurtenis. God kiest anders. Twee broers en hun offer. Gods keuze en de consequenties. Onze reactie op deze boodschap. En Gods rode draad. De geliefde gemeente, jong en oud. Als u even meeleest vanuit Genesis 4... tweede stukje daarvan in het begin van vers 5. Genesis 4 vers 4b en 5a. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Keek hij weg. Soms zou je willen dat er wat meer in de Bijbel stond. Niet? Wat moet je nou met zulke woorden? De Heere ziet Abel en zijn offer aan en Kain en zijn offer niet. Punt. Niet meer? Graag een beetje motivatie. Graag een reden daarbij. Toch? Misschien heeft Mozes dat ook wel gedacht bij het schrijven van Genesis. Niet meer, Heilige Geest. Gewoon een punt ervan maken hier. Geen komma. Nou, de Heilige Geest heeft gezegd, maak er maar een punt van hiervan. Zet maar een punt. Dat God kiest. Uitkiest. Aanwijst. Verrassend. Misschien ook wel heel irritant. Daar komen we nog wel op. In ieder geval anders dan veel mensen misschien wel zouden doen. Soms zou je willen dat er iets meer in de Bijbel stond. En ja, ik kom nog op Hebreeën en op 1 Johannes 3. Dat staat ook in de Bijbel, hoe we dit moeten duiden, maar toch. Of hebt u meteen het antwoord al voorhanden? En jij? Ja, dat is toch niet zo moeilijk waarom God voor Abel kiest en niet voor Kain. Kain was slecht en Abel is goed. Nou, dat staat vooralsnog niet meteen in Genesis 4, hè? Ze doen overigens ook allebei hetzelfde. Ze brengen allebei een offer op hetzelfde moment. Ze nemen allebei iets mee wat ze van de Heere hebben gekregen en dat gaan ze aan God teruggeven. Abel staat er als veehoeder, veehouder. Kain als akkerbouwer. Op hetzelfde moment wordt hetzelfde gedaan. Zoals ook wij hier. Op hetzelfde moment aanwezig zijn. En hetzelfde doen. Proberen te luisteren naar een preek. Proberen een preek te houden. Ja, is er dan geen verschil? Jawel, zeggen sommige mensen. En het is heel verleidelijk om daar een beetje in mee te bewegen. Die zeggen, het verschil zit hem in het offer. Daar zit toch wel verschil in. Abel bracht een dieroffer en wij weten toch dat dat God wel behagelijk is. Abel had waarschijnlijk dus meer kennis van zijn zonde dan Kain. Want hij komt met bloed voor God. Bloed dat roept om vergeving. En dat de schuld erkent. Bovendien staat er ook nog bij dat Abel van de eerstelingen van zijn kudde geeft en van het vet. Dus het beste. Het zit toch in dat offer. Kain brengt gewoon een beter offer. Abel. Want Kain, ja. Er staat eigenlijk niet zo heel veel meer over dan dat hij doet wat hij moet doen. Ja, dat weten wij, hè. Maar wist u dat die hele offerregelgeving van later datum is? Dat komt hier nog niet te sprake. Hebben Adam en Eva het die jongens dan geleerd hoe ze moeten offeren? Ze doen het wel. Maar nergens in Genesis 1 tot en met 3 lees ik dat God Adam en Eva heeft leren offeren. Pas na de zondvloed komt dat ter sprake. Twee broers komen God iets aanbieden in een dankoffer. En dat is zoals het er staat. Weet u waar we moeten beginnen? Bij God. God kiest. Mag hij dat doen van ons? Zo op het eerste gezicht misschien zonder opgave van redenen. Sommige mensen hebben een broertje dood. Aan dat welbehagen van God. Dat hij mensen uitkiest. Anders dan jou. Dat niet het grote probleem van Kain. Want we hebben het gelezen, hè. Eva heeft heel triomfantelijk geroepen bij haar eerste jongetje. Barthe. Eerste jochie ter wereld dat geboren wordt met een navel. Het eerste mensje dat aan de navelstreng in de geborgenheid van de moederschoot is geweven en gemaakt. En zijn moeder die heeft hem geboren zien worden. Met smart heeft ze hem gebaard, dat dan wel. En ze is echt van onder de indruk. Ik heb een man van de Heere gekregen. Nou, dat zeg je toch niet zomaar, hè, bij zo'n klein poppetje. Ik heb een man van de Heere gekregen. Wat een zoon. Zo begint het verhaal van Kain. Bij zijn geboorte al is die iemand. Een persoonlijkheid. Zijn moeder is blij met hem. En dan staat er zo fijntjes. Oh ja, ze baarde ook opnieuw. De broer van Kain. Abel. Zijn naam betekent een zucht. Wat stelt het eigenlijk voor? Zo begint het levensverhaal van Abel, broer van. Een zucht. Als je die twee naast elkaar zet, hè? Een man, de eerste, en het broertje van een zucht. Zij, groot geworden, komen voor Gods aangezicht en brengen een offer. Zoeken contact. Kain gaat voorop. Kaïn zet de eerste stap. Geeft hij het goede voorbeeld voor Abeltje. Na verloop van dagen brengt Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer. En Abel volgt hem op de voet. En vanuit wat voorhanden is, offert hij ook voor God. En dan staat het er, heel verrassend. Niet de eerste, maar de tweede zoon wordt aangezien. Niet de man, maar het zuchtje. Broertje van. Dat is een grondpatroon, gemeente. Ik kom daar aan het eind van de preek nog op terug bij het derde punt. Dat is een grondpatroon, een rode draad door heel de Bijbel heen. God kiest anders. Dat is het eerste. Wat is dat een bemoediging? Als je altijd klein gehouden bent in je jeugd. Of op een bepaalde manier niet goed gevormd. Dat je in de kerk hoort dat God niet zomaar kiest voor mensen die zichzelf groot vinden. Maar voor mensen als Abel. Ook als je, zoals Abel, niet eens zo lang te leven hebt. Ook als je offers moet brengen. God kiest. Maar er is natuurlijk wel meer aan de hand, hè? Twee broers en hun offer. Ik zei, soms zou je willen dat er meer in de Bijbel staat. Nou, dat staat er ook. God kijkt niet zozeer naar het offer, maar naar de gezindheid waarmee er geofferd wordt. En vanuit Hebreeën 11 weten we dat daar heel vrijmoedig wordt geconcludeerd, zonder dat het in Genesis 4 staat. Abel heeft door het geloof geofferd. Hij stond daar voor God en God hield hem voor rechtvaardig. Dat is wat er staat. God hield hem voor rechtvaardig. Abel stond daar met vertrouwen. Heere, hier ben ik. En dat staat er van Kaïn niet. Niet in Hebreeën. Sterker nog, in 1 Johannes 3 wordt hij als een afschrikwekkend voorbeeld gebruikt. Van iemand die een heel groot ego heeft. Van iemand die, als hij merkt dat God kiest, niet voor jou, maar voor de ander, dat die ander dood moet. Dat je daar een broertje dood aan hebt. Niet zo. Ook dat is een rode draad, gemeente. Door heel de Bijbel heen. Twee soorten mensen. Weet je hoe Jezus ze noemt? Wijze en verstandige en de kindertjes. Voor wijze en verstandige is het evangelie een verborgenheid. Het gaat er niet in, omdat ze niet willen. Niet omdat God het zo ingewikkeld maakt. Maar omdat het zo overduidelijk is hoe God werkt, dat je kleur moet bekennen. Ja, dat wil ik niet. Niet zo. Niet de keuze voor dat het alleen maar genade is. Dat je er niets voor hoeft mee te brengen. Dat je niet eerst iemand hoeft te zijn. Heel de Bijbel door, tot en met de dag van vandaag, is dat een breekpunt. Voor de een een ergernis, voor de ander dwaasheid. Maar wat een bemoediging is het voor u, voor jou, die gelooft en weet, geloven is niet eenvoudig. Dat is jezelf overgeven, dat is struggelen met jezelf, met je omstandigheden, met je leven, met je verleden, met je heden, met je toekomst. Je staat daar gewoon als nietig kwetsbaar mens. En God zegt, ik kies jou, jij bent het. Soms denk je wel eens, hè? God, moet u nou de wereld redden met mensen zoals hier in de Laankerk? Als je let op wat er allemaal speelt op kerkelijk vlak. En toch, God kiest steeds weer opnieuw. Wijst mensen aan. En hij heeft gezegd, de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. God kiest anders. Hij kijkt naar de gezindheid. Als je nou terugkijkt, hè? En dat mag je best doen, ook straks in een vakantieperiode. Als ik nou een optelsom moet maken van wat ik heb gedaan, teruggegeven aan God. Waar waren de offers? Waar stond ik voor God de afgelopen maanden? Met een niet een gezicht van, kijkt u eens, maar alstublieft, Heer, het is allemaal van u. Stel dat je nou denkt, oei, optellen. Weet je wat zo mooi is? Dat heel de Bijbel door God elke keer laat verkondigen. dat het er maar niet in zit hoeveel je presteert, maar hoe. Er zijn erbij die gewoon vanwege hun psychische spankracht niet zoveel kunnen doen in het midden van de gemeente. Er zijn erbij die vanwege het feit dat ze de handen vol hebben aan het gezin niet overal kunnen zijn. Er zijn erbij die om lichamelijke redenen soms denken, als ik toch meer kracht had, meer energie, dan zou ik net als die, en je noemt ze, hè. Kijk, dat is een man, dat is een vrouw, en dat is... Dan mag ik je vanmiddag verkondigen. Die heerlijke rode draad door het evangelie, die al net na de zondeval zichtbaar wordt. Mijn lieve kind, hoe moeilijk je het ook kunt hebben, hoe je voor je gevoel misschien onder de maat presteert, heb je mij ooit horen klagen. Ik weet wat van mijn maaksel is te wachten. En weet je, ik zal je nog eens wat leren. Die grote Paulus, waar wij u tegen zeggen, meneer van Tarsen, die zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Het gaat er niet om dat wij voor God staan en zeggen, kijk eens wat ik heb. Maar hier sta ik, u weet wie ik ben. Hier zit de toewijding. Ik doe wat ik kan. Het kan altijd beter. Het kan altijd beter. Omdat u zo goed bent. Maar ik dank u wat ik wel kan doen. Twee broers en een offer. Ja, dan zijn we ook bij het tweede punt, hè, van de preek. Gods keuze en de consequenties. God heeft gekozen. Hoe ze dat hebben geweten? Ja, volgens de kinderbijbel ging bij Abel de rook omhoog. En bij Kain de rook links of rechts af. Die stuitte ergens, dat ging niet. Dat is een mooie gebaar. Maar dan letten we weer op het offer. Ze hebben het op de een of andere manier van elkaar geweten. Ja, zo net na de zondeval was er natuurlijk veel stuk gegaan en aan gruzelementen. Maar er was omgang. Het zijn wel twee kinderen van Adam en Eva die nog stamden uit de tijd. Dat ze wisten, daar komt God aan, want we zien het in het struikgewas. Ze hebben het geweten. En dat is het aangrijpende. Tot het moment dat ze beide hebben geofferd, geen verschil. Er staat ook helemaal niet dat het offer van Kain, ik zeg het nog maar een keer, een verkeerd offer was. Maar op het moment dat God kiest, is er voor Kain nog niks aan de hand. Hij wordt gewoon op zijn plek gezet. Hoe dat is gegaan, vraag het mij niet. Maar hij heeft geweten. God kijkt bij mij weg. En heeft alle aandacht voor dat broertje van me. Dat was het knooppunt. Het kruispunt. Om tot bekering te komen. Om te ontdekken. Ik sta hier met mijn grote ego. Ik sta hier niet in geloof. Dat is de oorzaak. O God, maak me net zo groot als Abel. Dat is een grote. De eerste zullen de laatste zijn en de laatste de eerste. Dat heeft een andere betekenis. Maar in deze... zou je er wel iets van kunnen terugzien, toch? Dat doet Kain niet. Letterlijk laat hij zijn gezicht hangen. Dat kennen jullie wel, jongens en meisjes, of niet? Of kijken jullie altijd vrolijk? Moeten we nou weer naar de kerk? Zo warm. Ik ben vanmorgen ook al geweest. Daar heb ik heel goed opgelet. Mag ik een keer thuis blijven? Of een heel ander voorbeeld... als voor jouw gevoel papa of mama meer aandacht geeft aan een broertje of zusje, die ook wat meer aandacht nodig heeft, je kunt het niet echt hebben. Maar jij wil ook. Lang gezicht. Hetzelfde woord, alleen al in het Grieks, wordt gebruikt in Marcus 14. In het leven van Jezus is hij daar in een huis vol mannen, komt er een vrouw binnen, een zondige. Dat staat er dan nog even bij. En die mannen weten het allemaal al wel met elkaar. Ja, ja. Dat is zij. Maar ondertussen gaat ze de voeten van Jezus schoonmaken. En ze zalft hem. Ze giet kostbare zalf over hem heen. En dan staat er op dat moment dat die mannen een lang gezicht trekken. Hun aangezicht verviel, vervalt. Zegt dan de Statenvertaling. Kunnen het niet hebben. Wat hier gebeurt. Dat Jezus zegt, laat haar begaan. Ze denkt al aan mijn begrafenis. Ze is zo op mij gericht. Mannen. De consequenties. De consequenties voor types als Kain. Soms herken je er iets van. Is of je buigt. Zoals Paulus. Zoals Petrus. Zoals Levi. Of je breekt je nek erover. En je komt het tot op de dag van vandaag in de kerk tegen. Dikke boeken over de verkiezing lezen. Precies weten hoe het zit. Maar als het recht op aankomt. En je hoort hoe vrij het evangelie is. Dat de grootste van de zondaren plaats mag nemen bij God. En vergeving ontvangt. Dat kan niet. Dat is te makkelijk. Zo gaat dat niet. Weet u wat de keuze voor God betekent voor mensen als Abel? Voor mensen als Sarah? Voor mensen als Jacob? Voor mensen als Petrus en Paulus? Waar heel veel op af te dingen is en heel veel op aan te merken. Dat de consequenties van Gods keuze zijn. Dat je weet, altijd weet waar je aan toe bent. Hij had mij eerst lief. Hij wist waar hij aan begon met mij. En dat betekent soms, en je ziet dat in de vervolgde kerk gebeuren, dat betekent soms dat je je leven moet offeren. Dat de haat die ontstaat als je Jezus belijdt, je leven kost. Kan ook op hele andere manieren. En dat komt misschien veel dichterbij. Dat als je Jezus volgt en je overgeeft aan God en God je zegent, dat anderen het niet kunnen hebben. Voor Abel werd het leven in de kiem gesmoord, in de knop gebroken. Is dat niet wat Jezus ten diepste ook heeft geleerd? Ik heb een koninkrijk en dat koninkrijk heeft een grondwet. Zo is hij begonnen zijn discipelen les te geven vanaf de berg. En de grondwet van dat koninkrijk, dat is dat je gelukkig bent als je huilt, als je arm van geest bent. Maar weet, als de mensen je aanvallen, je smaden en vervolgen, zalig ben je als je toegewijd volhoudt. Hoe is dat in ons leven? Als je zegt, Heere, u koos voor mij en ik heb ja gezegd. Ik wilde en kon er niet langer meer omheen. Dan zijn daar de machtige consequenties. Die zijn er dan toch ook. Elke keer weer. Dat hoewel je misschien meer zou willen, meer adem zou willen hebben, meer energie, meer volmaaktheid, meer heiligheid. Je weet dat voor God de consequentie is, heb je het voor mij gedaan. Gods keuze. En de consequenties daarvan. Begrijpt u waarom Paulus in 1 Korinthe 1, en daarom hebben we dat samen ook gelezen, daar hoog over opgeeft? Dat is nou Gods werkwijze. Let op uw roeping, broeders. Kijk nou eens, wat stel je nou eigenlijk voor? Niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtige, niet veel aanzienlijke. Het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren. En dat doet hij om te laten zien aan mensen die nog op eigen benen staan. Word zoals zij. Wat een troost is dat. Als je let op je eigen leven en die rode draad door de Bijbel. Ik zei het al, hè? Wat zei Jezus? Hij ziet van alles gebeuren. Johannes de Doper, die heeft een soort klaagliederen gezongen. Zo vat de Heer Jezus dat samen. En het is zoals met de kinderen op de markt. Ik heb geen zin om begrafenisje te spelen. Ik doe niet mee. Ja, Johannes de Doper die had een boetepreek. Die pakte het heftig en scherp aan. En de mensen die werden er nou niet echt verdrietig van. Dat was wel de bedoeling. Bekering. Boetedoening. En toen Jezus kwam. Nou zegt Jezus, het is precies andersom. Ik heb op de fluit gespeeld. Bruiloftje spelen zoals de kinderen dat doen. En hadden ze ook geen zin in. Ze wisten het beter. Ze trokken hun eigen plan. En dan moet Jezus zeggen, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan jullie hier in Capernaum. Als de tekenen die hier geschied zijn, terwijl ik en Johannes voor jullie stonden, als die geschied waren in de tijd van Tyrus en Sidon, dan hadden ze zich bekeerd. En jullie doen het niet. En dan En dan zegt Jezus niet, en nu ga ik bidden. O Vader, haal me hier toch weg uit dit verschrikkelijke oord. Het is niet te doen met zulke mensen. Nee, dan zegt hij in ontspannenheid. Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u het blijkbaar voor wijze en verstandige, eigenwijze, hoogmoedige mensen verbergt. Die lopen er op stuk. Maar u hebt het aan kindertjes geopenbaard. Dat betekent niet dat het alleen maar voor kleine kindjes is, maar dat het voor kinderen en volwassenen is die zeggen, als u mij aanwijst, dan ben ik beschikbaar. Heere Jezus, u hebt de volmacht van uw Vader en u zegt tegen mij, hé, jongen, man, vrouw, meisje, hierheen, naar mij toe. Ben je vermoeid? Ben je belast? Heb je geen lucht? Heb je geen energie? Lukt het je niet alleen? Kom naar mij toe. Ik zal je zachtmoedigheid leren. Leer van mij dat ik ook nog eens nederig ben van hart. En weet je, je zult rust vinden. Wat een vrede geeft dat in je leven, gemeente. Dat je niet constant meer met die kramp loopt te tobben. Is het wel genoeg? Zou het niet veel beter kunnen? Maar dat je beseft, God kiest anders. Hij ziet mij iedere keer weer aankomen als ik tot de troon van de genade ga met vrijmoedigheid. De toegang vind tot hem. En hij en de Zoon, die als de medelijdende hoge priester daar zit, die bidden je er doorheen. Die dragen je er doorheen. Het is net als met het volk Israël, als een hoeksteen. Die nodig is voor heel de wereld. Die verachtelijk aan de kant is gezet. Het is zoals met de Messias van Israël. De steen die de bouwers hebben verworpen. Daarvan heeft God gezegd, ik verhoog je. Ik voeg je in, dwars tegen alles van de wereld heen overwin ik. Dat is het leven van een christelijk huwelijk en een christelijk gezin en een christelijke gemeente anno 2023. Wat stelt het nou eigenlijk voor als je het afzet tegen de maatstaf? We hebben niet eens airco, zeg maar. Kan toch veel beter? Maar hier is het vuur van de geest. Er is zoveel op af te dingen. We zouden nog meer dit kunnen doen voor de wijk. En we zouden nog meer dit met elkaar kunnen doen. En het zou misschien een beetje meer dit en zus. Kijk eens wat er wel is. Het feit dat je hier zit. Het feit dat God gekozen heeft. En je aangewezen. Laten wij elkaar bemoedigen. God kiest anders. En zoals hij de discipelen gebruikt heeft. En de apostelen. En al die christenen de eeuwen door. Heeft het niet gezorgd voor winst? Er zijn heel veel redenen om te bedenken dat dat een van de grootste wereldwonderen is. Dat er überhaupt nog steeds christenen zijn. Als je let op de maatstaven die in het bedrijfsleven gelden. Als je let op de maatstaven die gemeengoed zijn in de samenleving. Dat je altijd eerst dit en dat moet doen en dan. Dat je pas iemand bent als je voldoet aan allerlei voorwaarden. De enige voorwaarde die het evangelie geeft. Of je nu Abel heet. Of Jacob. De enige voorwaarde die het evangelie heeft is. Kom. Hierheen. Naar mij, zegt Jezus. En ik geef je rust. De rust die hier ervoor zorgt dat je volhoudt. En volhoudt. Dat je weet, daarboven is die wolk van getuigen. Om mij heen is die wolk. En ik loop met het zicht op Jezus. Die ook, vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen. En de schande als niets geacht. Doorgaan. Tot het moment dat je thuis komt. Ik eindig voor jullie jongens en meisjes met een Bijbels verhaal. Soms zou je bij deze dominee idee kunnen krijgen dat er echt mooie verhalen in de Bijbel staan. Met al die verhalen erbij, hè. Daarom dacht ik, ik vertel jullie als een sluitstuk op de preek het verhaal van Samuel. Samuel was een profeet. En God zei tegen Samuel, het volk heeft een koning nodig. En weet je, ik ga jou helpen om de juiste koning aan te wijzen. Maak het je niet moeilijk. Ik zal je zeggen uit welk gezin die komt. Ga maar naar Isaï, de Bethlehemiet. Want één van zijn zonen, die is het. Nou, Samuel komt daar aan huis. Hij doet wat de Heere tot hem gesproken heeft. Komt in Bethlehem. En weet je wat de Heere tegen hem gezegd heeft? Samuel, als jij de koning uit gaat zoeken, wat je dan niet moet doen is letten op zijn uiterlijk. En ook niet of die wel groot is van gestalte. Want die heb ik verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Nou, dat heeft hij in zijn oren geknoopt, maar het was niet zo'n grote knoop, denk ik. Want Samuel die begint en er komt Abinadab voorbij. Maar Samuel voelt het al aankomen. Dat is hem niet. Ze komen allemaal voorbij. En die, hè? Wat een verbazing moet dat bij Samuel geweest zijn. Stuk voor stuk van die mannen. En dan uiteindelijk zijn dit al je jongens. Isaï, zijn dit ze allemaal. Het kan toch niet waar wezen dat ik er één verkeerd heb beoordeeld. Nee, ze zijn allemaal beoordeeld. Maar de Heere had nog geen keuze gemaakt. En dan lees ik in 1 Samuel 16. Samuel zegt, zijn dit alle jongens, dat de vader van David zegt, de jongste is nog achtergebleven. Hij weidt de schapen. En dan zegt Samuel, halen. Wij gaan niet rond de tafel zitten, totdat hij erbij is. Nou, dan sturen ze een bode op weg. En dan staat er iets bijzonders. Altijd overheen gelezen. En dat is ook een bemoediging voor mensen die denken, ja, tijdens de preek heb ik het toch een beetje het idee gekregen dat je wel misvormd moet zijn en een zuchtje en dat je een moeilijke jeugd moet hebben gehad. Dat het dan alleen maar voor jou is. Voor watjes en mietjes en... Weet je wat er staat? Dan komt de bode David aan tafel brengen. En wat staat er dan? Hij was rossig. Nou ja, ik vind dat niet negatief. Hij had mooie ogen en was knap om te zien. Dus als hij er wel bij was geweest, had Samuel ook een fout kunnen maken door te denken van, ja, de Heere had toch zelf gezegd, let niet op het uiterlijk. Ook als je een knappe kop hebt en mooie ogen, wil de Heere je gebruiken. Het zit hem er uiteindelijk niet in hoe je eruit ziet. Ik zeg het nog maar een keer. En wat je hebt gepresteerd. Samuel was gewoon de jongste. Maar de Heere zegt, sta op en zalf hem. Want deze is het. Ik hoop van harte dat de preek van vanmiddag een zalving was voor mensen die twijfelden of God ze kon gebruiken. En als je het als een zalving hebt aanvaard, een belofte van God vanmiddag hier in deze dienst. Ik zie je, ik koos voor je en ik zal er voor je zijn. Ga dan maar naar huis en zeg het in de spiegel. Jij bent het, toch wel. Soli gratia. Amen. We gaan als antwoord op de verkondiging opnieuw zingen uit Psalm 146. Daarvan nu vers 6. Het is de Heer wiens mededogen blinde schenkt het lieflijk licht. En ook het 7e vers. Het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Het zal wel de dichterlijke vrijheid zijn geweest, maar weeuw en wees in twistgedingen, jongens en meisjes. Dat weeuw, dat is ja een hele bijzondere afkorting van weduwe. En dan maakt het weer juist heel persoonlijk dat God ook hen in het oog houdt. Kortom, God kiest en kiest anders dan vele mensen.